eigenlijk, de mogelijkheden zijn eindeloos. En ja, dat houdt alleen nog maar nog grotere risico's in dan Syrië. Dus je kunt je voorstellen dat zo'n wet nu ook niet meer kan. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarmee doen, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat die in de huidige vorm wordt ingediend.
Mens, gooi je computer weg, je telefoon weg.
En,
gaat bos in.
Computer weggooien, telefoon weggooien, ja, dat is iets. Maar ja, als je dan vervolgens ook je bonuskaart van Albert Heijn wordt ingezet om te kijken dat je een biefstukje hebt gekocht, of juist de speciale gluten macrobiotische huppelde pub die heel duur is, wat je niet zou kunnen betalen. Nee, even terug. Het is dus een. Het kwam vanuit sociale zaken, tegen sociale zaken fraude. Dus mensen die een uitkering hebben die ermee frauderen. Die nieuwe wet, komt die ook uit sociale zaken, of is dat weer een andere motor die die wet probeert te maken?
Dat is volgens mij het ministerie van Justitie, maar je ziet ook bij Syrië dat het ministerie van Justitie er soms ook bij betrokken is. En het Belastingdienst is ook weer bij Syrië betrokken. En dat is dus ook een deel het ministerie van Financiën. Het kenmerkende van dit soort systemen is vaak is dat ze dus uit verschillende domeinen eigenlijk informatie halen. En daarmee dus een hele brede en eigenlijk allesomvattende inkijk in jouw leven kunnen bieden. En dat was dus ook een van de grote problemen van de rechter uit Syrië. Dus die zei, de lijst met gegevens die in de wet staat opgenomen, die is zo breed dat die niet lijkt te zijn geschreven om te limiteren, maar om juist zoveel mogelijk armslag te bieden. En dat is eigenlijk de omkering van privacy. Want de overheid zou altijd zoveel mogelijk weg moeten blijven uit jouw leven. En de wet als hier, die draaien dat om.
Ja, nou ja, is er binnen de overheid en binnen de politie ook zo'n gedachte van iedereen die niet zijn locatie heeft aanstaan op zijn telefoon, of iedereen die stiekem probeert te communiceren, is al verdacht. Hoor je soms, hoor. Dat is niet het officiële beleid, maar dat is wel een soort ding wat er achter zit. Overigens, denk je dat de staat in hoger beroep zal gaan? Want het is nog mogelijk, toch?
Ja, ik ben er heel benieuwd naar. Kijk, aan de ene kant hebben ze natuurlijk heel wat verloren met deze zaak. Zoals ik al net al zei, die andere wet staat nu op losse schroeven. Er zijn heel veel huidige praktijken die moeten worden herzien. Dus aan de ene kant kunnen ze nu zeggen, inderdaad, we gaan proberen tegen een hoger beroep te gaan. Aan de andere kant is de maatschappelijke weerstand tegen Syrië inmiddels zo groot, dat je misschien ook als overheid bij jezelf moet gaan denken, we moeten echt eens een keer out of the box gaan denken. En niet meer data van mensen verzamelen, maar kijken hoe we dit slimmer kunnen aanpakken. Want je ziet bij sociale zekerheidsfraude, het probleem is niet dat de overheid niks kan opsporen. 9 van de 10 keer hoor je bij die grote schandalen dat er helemaal niks met die signalen wordt gedaan. Dan worden er 20 Poolse gastarbeiders dus op één adres, en dan krijgt er geen haan naar. En die krijgen allemaal een WW-uitkering en die blijken dan toch in het buitenland te zitten. Ja, dat kun je toch ook wel vermoeden op zo'n moment dat er 20 mensen op één adres komen wonen. En dat zag je bij de huurtoeslagfraude ook. Dus er is een groot probleem met controle aan de poort. Er worden heel veel voorzieningen verstrekt zonder deugdelijke controle. Dat is zeker in de begintijd van voorzieningen, worden er hele essentiële dingen niet uitgewisseld. Als ik nog één voorbeeld mag geven, toen Syrië de Big Brother Award kreeg, toen kwam de directeur-generaal van het ministerie van Sociale Zaken heel sportief die prijs in ontvangst nemen. En die zei ter verdediging van Syrië, nou, ik vind het logisch dat de overheid een centje krijgt als een huiseigenaar een koopwoning heeft, maar ook huurtoeslag ontvangt. Dan dacht ik, ja, natuurlijk is het logisch dat de overheid er een centje voor krijgt, maar waarom krijgt hij überhaupt een huurtoeslag als hij een koophuis heeft? Wordt dat niet gecheckt in het kadaster? Als iemand bij de Belastingdienst huurtoeslag aanvraagt om te kijken of hier wel echt een huurder is, want als de overheid zo makkelijk geld uitdeelt, ja, dan snap ik dat dan is hier niet dweilen met de kraan open eigenlijk. Dus dat is, ik zie daar een heel groot achterliggend probleem van controle aan de poort.
Duidelijk. Nee, je hebt ook iets met. Dus het ging dan over sociale zekerheidsfraude. Maar er zijn natuurlijk heel veel soorten fraude. Je hebt natuurlijk faillissementsfraude of btw-fraude. Er wordt ook heel makkelijk btw terugbetaald. Als je maar snel genoeg bent. Terwijl je misschien. Dat heb ik van. Hoe heet die meneer Heertje? Meneer Olivier. Die had dat bedacht. Die verkocht dan diamanten aan zichzelf. En het eerste wat hij deed is de btw terugvraag.
Ja, er schijnt. Ik heb laatst een grafiek gezien en ik weet niet of die klopte, maar toen was btw-fraude inderdaad, daar schrok ik van hoe hoog dat was. En blijkbaar is dat dus heel makkelijk. En Ja, en ik weet niet hoe de prioriteiten liggen bij de overheid, maar ik heb er wel erg veel aandacht is voor sociale zekerheidsfraude. En het is ook de makkelijkste fraude misschien wel om aan te pakken. Dus kijk eens naar georganiseerd crimineel netwerk, oprollen, dan ben je wel even bezig. En dan moet je keuzes maken. En bij fraude kun je inderdaad heel makkelijk zeggen, nou, we kijken hier een keer iedereen administratief binnenstebuiten en dan kijken of er discrepanties zijn. En dan trekken we je uitkering in als we vermoeden hebben dat je aan het frauderen bent. Ja, die mensen die hebben geen dure advocaat om. Die hebben geen Panama Papers rekening ergens waar ze hun geld kunnen stallen. Die heb je veel makkelijker. Dus ik denk dat het ook een beetje spierballenvertoon is op deze manier werken.
Ja, nou was het zo dat het was al heel ingewikkeld om achter te komen hoe Siri werkte en waar het werkte en hoe het precies zat. Je vertelde dat je vanaf nu of gaat kijken of er nog lokale varianten van Siri zijn. En of er gewoon gemeentes zijn die zelf allerlei bestanden aan elkaar aan het koppelen zijn. Is het niet? Kan je daar iets over zeggen?
Klopt, ja. Dat is eigenlijk al wat langer bekend, maar omdat we zo met Siri bezig waren, hebben we daar niet op kunnen letten. Maar er zijn dus overal mini-Siri's actief. Dus je hebt gemeenten die zetten hun eigen algoritmesystemen op. Die gebruiken alle informatie die zij dan ter beschikking hebben. En dat is heel veel bij de gemeente tegenwoordig. Die hebben zoveel decentralisatietaken gehad dat ze eigenlijk ook over alle terreinen van jou weten hoe het zit. En die hebben dus hun eigen systemen of ze huren een bedrijf in. En een van de bekendste is Tota Data Lab. Die leveren volgens mij wel een stuk of 10, misschien wel meer gemeentes data-analyses. Dus wat je dan doet als gemeente, geef jij je data even aan Tota Data Lab. Die haalt door een wasmachine en die levert een lijst met burgers aan. En die hebben dan een verhoogd risico op fraude. Ja, dat soort praktijken staan nu ook een beetje op losse schroeven. Want de dingen die de rechter over Siri heeft gezegd en de eisen die ze heeft gesteld aan dit soort dingen, die je kan me daar moeilijk bij voorstellen dat dit soort dingen nog door kunnen gaan. Dat is, het zijn best wel stevige dingen die de rechter heeft gedaan.
Precies, maar dan moet er wel een soort juridische actie zijn geweest om aan te geven dat het heeft bestaan al om te beginnen.
Klopt, ja. Ja. Nou, meestal wordt dat dus wel gemeld aan de gemeenteraad, maar de gemeenteraad zit daar meestal ook niet zo heel scherp op. Die hebben allerlei andere dingen te doen. Dat zijn meestal part-timers. Dus ik vind het ook heel slecht dat zulke fundamentele zaken in de handen van de gemeente liggen. Daar zou, ja, denk ik, meer toezicht op moeten zijn. Maar ja, het is heel belangrijk om dat de komende tijd eens even te gaan inventariseren en te kijken wat er ook allemaal aan huidige praktijken moet veranderen door deze uitspraak. Dus daar gaan we de komende tijd ook flink achteraan. Ja.
Oké, nou, ik ben er wel een beetje uitgekletst. Of is er nog iets wat je wilt toevoegen?
Nee. Na die uitspraak ben ik wel tevreden. Ja, dus heb ik niet zoveel meer te zetten. Nee.
Oké, nou, hartelijk bedankt en tot een volgende keer maar weer.
Yes, graag gedaan. Fijne avond.
Ja, dames en heren, blijf buiten de radar.
Ja.
Ja, het blijkt ook, ik had van de week de Evangelische Lutherse Gemeente in Bussum aan de lijn. En het blijkt dat als mensen gedoopt zijn in een Lutherse kerk, maakt niet uit waar ter wereld, en je komt in een gemeente in Nederland wonen, dan wordt het direct aan de Evangelische Lutherse Gemeente doorgegeven dat er een Lutheraan in de gemeente is. Zonder dat hij dat zelf weet of daar... Ja. Dat is echt ongelooflijk. Dat is
een enorme oude fraude is dat, hè?
Ik denk dat ook bij de katholieken vroeger zo was.
Ja, katholieken ook.
Toen ik naar Amsterdam verhuisde, dat was begin 80 jaren, toen hebben ze mij ook belaagd van de katholieke kerk. Die hebben mij een brief gestuurd van hallo, welkom.
Ja, want ze willen hun geld.
Ze gaan enquêtes en collecteren. En je krijgt zo'n kutkrantje. En daar heb je niet om gevraagd. En je komt er ook niet meer vanaf. Want ze gaan maar door. Maar ze hebben dus niet de informatie uit het buitenland. Als je bijvoorbeeld in het buitenland bent genomen. Nee, je krijgt het direct van de gemeente. Zonder dat hij iets zegt. Dat is een beetje raar. Maar goed.
Oh ja, trouwens, er is onderzoek naar financiering van moskeeën. Nu hebben we heel terecht een aantal moskeeën hebben gezegd. Van ja, dan moeten we ook andere religieuze financiering onderzoeken in Nederland. Alsof die niet bestaat. Zoals die kleine. Hoe heet die abortuspoppetjes.
Die ken ik niet. Nee, ik ken wel
van
Smurfen.
Van Doornbos. Dus het is niet echt, die delen dus foetusjes. Een echt mannetje. Maar dat klopt helemaal niet met de werkelijkheid. Maar...
En die gaat dan dood of zo?
Nee, dat is dan om aan te geven van dit doen die monsters van vrouwen, laten dit weghalen. Dat toch echt, je ziet toch echt dat het een
wezentje is. Wezentje is, oké. Okay, ja. En dan slik je hem in.
Ja, maar dat is allemaal volgens mij van Amerikaans geld. Ja, dan slik je hem in. Je moet eigenlijk die dingen bemachtigen dan een kunstproject mee doen. Er zou worden gedanst.
Je had er een vuurtje bij.
Er zou worden gedanst zondag voor het milieu. Maar dat wordt dan nu al gezegd.
Kangeroes.
De kangeroes.
Waarom? Ja, iedereen moet zijn kangeroepak aan doen.
Discobedience.
Er is iets overgewaaid vanuit Melbourne. Ja. Het altijd vurige Melbourne. Daar is een Extinction Rebellion initiatief, dacht ik.
Wil jij Robin interviewen, de initiatiefneemster?
Nou, ik weet er geen reet vanaf. Maar,
ik ook niet, maar dan laten we het haar uitleggen.
Oké. Okay.
Maar dan doe ik die telefoon hanteren. Zeg maar, druk ik het aan.
Ja. Ja, dat moet je dan ook bij die paarden doen straks.
Ja, dat is goed. Dan gaan we dat gewoon even proberen. We praten op de kop, hè?
Ja.
Gaan we het even laten opgaan.
Hoe heet ze?
Robin.
Dag Robin.
Eerst laten opnemen.
Robin Deus Ex Machina, bent u daar? Robin, die weet dus meer over kangaroo dansen. Er is trouwens ook een meme op YouTube. Heel
Hallo,
Afrika.
Ik ben Robin en ik ben er even niet
toe. Je bent er even niet? Nee, dat dachten we al, ja. Maar in heel Afrika doen ze een dansje. De kangaroo dance. Heb je dat niet gezien? Dat
is in Afrika vind ik meer iets voor in Australië, maar dat is natuurlijk mijn eigenzinnigheid.
Nee, in de meest arme wijkjes in Afrika dansen jongetjes en meisjes de kangaroo dance.
Er worden wel leuke dingen gedaan hoor, ook in Afrika. Ja. Je hoort het van ellende en zo, maar zijn best hele gezellige dingen ook.
Er is ook een nieuwe dans.
Heel groot Afrika.
Er doen drie meisjes doen een soort dans, ik weet niet hoe dat heet. Lijkt een beetje op die Sak-Suk-Sik-Zuk-Sak uit Zaire.
Oh, dat.
Dr. Sakis. Ken je Dr. Sakis niet?
Nee, die ken ik ook niet.
Ik probeer hem altijd nog een keertje uit te nodigen in Nederland. Hij heeft veel in Duitsland opgetreden, Dr. Sakis. Dat is een van de beste entertainers uit Afrika. Het is een beetje de Tommy Cooper van de moderne dans.
Ik ga even Geert opbellen, want die was bij de Transmediale in Berlijn.
Oh ja, David ook, toch? Garcia, ja. Was er al.
Volgens mij weet David...
En die ging zingen toen. Die ging toen Vera Lynn zingen. Wat was transnationaal in Berlijn?
Transmediale. Hij legt ook neer. Hij woedend legt die...
Transmediale. Oké, nou dan gaan we het paardenmeisje maar bellen, denk ik.
Heb je het nummer van het paardenmeisje bij?
Ja. Heel makkelijk.
Ja, want sinds wij opeens interesse hadden in de gemeenteraad, zijn we achter allerlei misstanden gekomen. Tenminste, ik dan. Maar jij wist er ook van dat er op grote schaal, ook in de Hollandse Schouwburg, mooi gerestaureerd.
Nee, de Hollandse Manege aan de Overtoom.
Het is minder erg dan de Hollandse Schouwburg inderdaad, maar het is ook niet mis.
Dat is al een jaar geleden is dat geconstateerd en sympathisanten van Stichting...
Het Paard?
Nee, Stichting Dier en Recht... En anderen die hebben opnamen gemaakt, filmopnamen. Dus een heel dossier aangelegd van toch wel martelingen. En dat kleine jongetjes en meisjes die graag op paarden rijden zitten, leren om die beesten ook te zwepen. Zodat ze doen wat zij willen voor hun eigen entertainment.
Is dat niet gewoon ook de essentie van paardrijden?
Nou, daar gaat ingenieur Sarah M. Pesi ons meer over vertellen. En... zij is dus campagnemanager van Stichting Dier en Recht. En zij sprak dus in juli bij de gemeenteraad in. En in januari bij de raadscommissie hier in Amsterdam en bij de provincie. En dat ging dan over Jumping Amsterdam. Wat tussen 23 en 26 januari in de RAI was. Een groot equestrian show. En daar zijn ook wat misstanden. Namelijk bloed in de bek. Zweepslagen en andere martelingen.
Het is de mondstuur van een paard. Alles is menselijk.
Ja, in het bek. Nee, is het mond?
In het mond.
Ja, ze hebben ook benen. Ja. Och, daar gaan we al. Ja. Daar moeten we niet bij Sarah mee aankomen.
Nee, voorzichtig.
En er staat natuurlijk helemaal haaks op dat gemeentebeleid. Want in die dierenwelzijnsnota van de gemeente Amsterdam staat... In diervriendelijk Amsterdam worden geen evenementen met dieren georganiseerd wanneer dit ten koste gaat van het welzijn van dieren. Nou ja,
dat
als één kameel op de wallen en het gaat los daar.
Ja,
of een olifant. Dus
je weet ook dat we bellen, of niet?
En een circus mag... Ja, ik heb voorgeproduceerd.
Supergoed. Ja. Te gek.
Dus we gaan eens even kijken hoe dit allemaal in kaart wordt gebracht.
Hoi, met Sarah Peesie.
Dag Sarah, met Kimball van de Patapoe Radio. Je bent live in de uitzending en we gaan praten over jouw werkzaamheden bij Stichting Dieren en Recht.
Helemaal goed.
Goed zo. Heb je het 8 uur journaal gezien?
Nee, okay. Het ergste was ik nog onderweg naar huis.
Nee, daar zag ik een item langskomen van een manege. En er zijn wat problemen van de export van paarden vanwege de naar China en omringende landen. Want die paarden mogen daar niet meer naartoe vanwege het coronavirus.
Oh ja, ik weet wel van springruiter die nu niet mee kan doen inderdaad met wedstrijden daar. Omdat hij dan zelf in de problemen komt met zijn eigen gezondheid.
Ah,
dus
was
dat is wel lastig nu, ja, als je daarheen moet. Voor wat voor reden dan ook, met of zonder paard.
Nou, jij hebt een opleiding gedaan en bent nu campagnemanager van Stichting Dieren en Recht. Advocaat voor de dieren. Hoe ben je daar zo terechtgekomen?
Ik heb zelf altijd paarden gehad. Nog steeds. En ben een groot dierenliefhebber. Vanuit die interesse ook dierwetenschappen gaan studeren. En later een opleiding gedaan, dat heet Learning Horse. Dus hoe paarden leren, vanuit meer het perspectief van het paard zelf leren kijken. En eigenlijk vanuit daar pas gerealiseerd van, hé, wat doen we eigenlijk allemaal met die dieren? En hoe is dat voor een paard om getraind te worden op de manieren die wij eigenlijk heel gewoon vinden, met een zweep en een bit?
Ben je dus eigenlijk paardenfluisteraar?
Nou, er zijn wel heel veel mensen die je paardenfluisteraar kan noemen, die goed kunnen omgaan met een paard zonder dat ze veel dwang nodig hebben. Dus die stemmen hun verwachtingen of hun lichaamstaal wellicht goed af met zo'n dier.
Nou, Stichting Dieren en Recht komt niet alleen op voor het belang van de paarden, ook voor andere dieren, klopt dat?
Klopt, ja. We hebben ook werk aan het welzijn van kalveren en melkvee. We hebben de rashondenwijzer en raskattenwijzer, waarbij we mensen willen voorlichten over het kiezen van een gezonde hond of kat als ze een huisdier willen.
Maar we gaan toch even naar Accuse, naar de paard. Jij hebt juli vorig jaar ingesproken bij een raadscommissie, bij de gemeenteraad. En medio januari opnieuw. Vorig jaar ging het over misstanden bij de Hollandse Manege aan de Overtoom Vondelstraat. En je had een probleem ook met Jumping Amsterdam, de grote show die van 23 tot 26 januari in de Rai werd gehouden. Wat was er allemaal mis?
Eerst heb ik voor Stichting Dieren en Recht de Manege paardenwelzijn onderzocht. Dat heb ik in heel Nederland gedaan, bij 58 Maneges. En daaruit bleek dat eigenlijk de Hollandse Manege in Amsterdam een van de slechtste Maneges in Nederland was qua paardenwelzijn. Omdat die paarden nooit buiten kunnen loslopen en te weinig vrij bewegen en ook nog eens in hun eigen mest zouden staan. Dus hele hoge ammoniakwaardes hebben we daar gemeten. En daar heb ik die manege-eigenaar op aangesproken en hij gaf wel een aantal redenen en uitleg hoe en wat hij daaraan ging doen. En het bleek afgelopen jaar dat helemaal niet veranderd was. Dus toen hebben we opnieuw een campagne tegen hem gehouden en hebben we inderdaad gemeente Amsterdam gevraagd om maatregelen. Omdat die paarden moeten gewoon loslopen af en toe, die moeten af en toe naar buiten. En hun eigen paard natuurlijke gedrag kunnen vertonen, zoals elkaar krabbelen en rollen.
Sorry dat ik je onderbreek. Hoe gaan die inspecties in zijn werk? Hebben jullie inspectiegroepen en hoe word je dan toegelaten bij die moneges?
Heel goede vraag. Ik heb het eerste onderzoek zelf kunnen doen, want toen was ik nog vrij onbekend. Dus toen heb ik een vragenlijst gebruikt die ook door de sector zelf wordt gebruikt om paardenwelzijn te scoren. Dat kan je doen op paardenwelzijnscheck, zie je die staan. En heb ik, dat is een website waarop dus vragen van hoeveel lopen de paarden los, staan ze samen, hoe vaak krijgen ze eten. En dat ammoniak meten is gewoon met wetenschappelijk geëikte apparatuur. En dan ga je 3 keer bij ieder bedrijf langs om dus op 3 verschillende momenten te bekijken hoe een bepaalde situatie is, hoe het met het welzijn van die paarden is. En bij Amsterdamse Manege hebben we dan ook nog een dame daar laten werken voor 3 maanden. De Hollandse Manege, sorry, ik moet het wel goed zeggen.
Van Spion.
Op de Vondelstraat. En daar hebben we 3 maanden lang een meisje laten werken, die gewoon zelf ook heel erg van paarden houdt en geïnteresseerd is daarin. En
was,
die heeft wat,
was dat een spion?
Eigenlijk wel, ja. En dat was als vrijwilliger daar voor ons een paar keer per week langs gaan. En toen is ze gevraagd of ze daar wilde werken. Dus dat kwam ons natuurlijk heel goed uit. Toen heeft ze daar een paar maanden gewerkt. En heeft ze dus voor een aantal dagen per week verslag kunnen doen over hoe het er daaraan toe ging.
Oké. Ja, maar nou heb je ook een stichting Sectorraad Paarden in Ermelo die een soort keurmerk hanteert. Hoe gaat dat in zijn werk?
Dat keurmerk is een initiatief van de sector om toch een klein stapje in de goede richting te doen voor het paardenwelzijn. Dus er kunnen mensen zich voor opgeven en dan worden ze ook gecontroleerd. Dus stallen en pensionstallen en manege's en alle paardenstallen kunnen zich daarvoor opgeven. En wat het idee daarachter is dat ze het heel bereikbaar maken voor een grote doelgroep. Door bijvoorbeeld het goed te vinden als de paarden een half uur per dag loslopen, is dat al goed om voor het keurmerk in aanmerking te komen. Terwijl wij willen eigenlijk dat paarden minstens 4 uur per dag loslopen voor een goed welzijn. Omdat het steppendieren zijn die van nature maar liefst 16 uur per dag rondlopen en eten zoeken. Dus dan vinden wij al dat we aan de krappe kant zitten met die 4 uur. En de sector die zegt, nou, als ze een half uur uit de stal komen om even vrij te rollen en te bewegen, dan is het eigenlijk al beter dan niets. Dus ja. Die hebben op die manier dat keurmerk ingestoken.
Maar die sectorraad is niet per se een soort paardenpolitie?
Nee, er is helemaal geen paardenpolitie in Nederland. Er is ook geen wetgeving specifiek voor paarden.
Graus.
Dat is nou juist waar wij ons voor in willen zetten. Dat er voor ieder paard, onafhankelijk of die dus bij een manege zit die zich aan de regels van de sectorraad houdt, de gids goede praktijken heeft de sectorraad ook opgezet. Dus onafhankelijk of een bedrijf op enige manier gelieerd is aan de sector of gewoon een particulier die een paard in zijn achtertuin heeft staan, wij willen voor ieder paard wetgeving. Mm-hmm. En daarvoor hebben we al die campagnes.
Oké, maar nou is die sectorraad, heeft dat keurmerk eigenlijk afgeslankt, afgekocht en misbruikt en wil eigenlijk alleen goed nieuws brengen?
Ja, daar heeft u heel goed gezien. Dat is inderdaad zo. Het keurmerk is opgezet door een aantal wetenschappers met een grote betrokkenheid voor dierwelzijn. En de sectorraad heeft dat overgenomen en die heeft, ondanks dat daar afspraken over gemaakt waren om dat niet te doen, toch het keurmerk afgeslankt. Met de uitleg die ze daar aan mij hebben gegeven daarover is dat ze het bereikbaarder willen maken voor een grote doelgroep. Dus liever een paard een half uur buiten dan helemaal niet buiten. En wat ik eigenlijk vind is dat je daarmee een slecht voorbeeld geeft. Dat je genoegen neemt met een klein beetje dierenmishandeling in plaats van een echte dierenmishandeling. Zeg maar. Ja.
Maar ja, dat is even oprekken inderdaad. Maar het bleek ook dat de voorzitter of zo ook een soort eigen belang had of meerdere petten op?
Ja, dat klopt. Iemand die in het keurmerk voor de welzijn of de werkgroep van de sectorraad paarden voor welzijn zit, is ook de eigenaar van de Hollandse Manege. Dus natuurlijk zal hij er alles aan doen om zelf te zorgen dat hij binnen het keurmerk valt.
Oké, nou lekker dan. De Jumping Amsterdam, ja, daar werden ook VIP-kaarten uitgedeeld voor gemeenteraadsleden. Je hebt daar ook hun op aangesproken. Beatrix zit daar in een loge wat een ton kost, geloof ik, met champagne. Hoe hebben ze daar eigenlijk op gereageerd toen jij daar 15 januari iets over zei?
als allereerste ben ik opgebeld de volgende dag door iemand van de KNAS, dat is de Paardensportbond. Die was gechoqueerd en teleurgesteld, omdat we eigenlijk al een jaar lang gesprekken hebben over het paardenwelzijn. En samen ook een campagne hadden gevoerd over dat paarden kuddedieren zijn en samen moeten staan. Maar hij was gechoqueerd. Hij vond het echt verschrikkelijk van, ja, wat doe je nu? Je maakt ons helemaal zwart en dit kan je toch niet menen? Nou, daar heb ik een lang gesprek mee gehad, maar eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we op dit punt gewoon verschillen. Dat zij niet inzien dat die paarden echt pijn hebben als je ze in hun mond trekt of met een zweep slaat. En eigenlijk hun eigen regels ook al goed genoeg vinden. Dus ze willen dat probleem nog niet helemaal inzien. Daar hebben ze een artikel over geschreven, maar nu wordt het eigenlijk doodgezwegen, het probleem. Dus ze doen net alsof er alleen maar goed nieuws is uit de paardensportwereld. En het probleem met dat die paarden pijn lijden in hun mond en door te strakke neusriemen, dat wordt gewoon ontkend op het moment.
Ja, en het is ook zo dat de wethouder, ik dacht Van den Burg van de VVD in de vorige college, misschien heeft hij nog steeds iets mee te maken, had gezegd dat het economisch zo goed was voor Amsterdam, deze show.
Ja, dat vind ik apart. Ik denk dat, dat het economisch belang van de activiteiten in de RAI, ja, dat is interessant voor Amsterdam. Maar het is wel heel toevallig dat die hele de RAI ook het evenement organiseert en ook in het bestuur zit. En dat het een heel commercieel evenement is, wat dus absoluut geen subsidie nodig heeft. Maar er is ook een stichting opgericht met dezelfde naam, die waarschijnlijk die subsidie heeft ontvangen. En hoe ze dat precies voor elkaar hebben gekregen, vraag ik me af. Want het is gewoon een elitair commercieel evenement. Ze hebben helemaal geen subsidie nodig. En wat zijn belang er persoonlijk bij is geweest, dat weet ik niet. Ja. Maar ik vind het raar, want je wilt eigenlijk minder mensen, minder toeristen willen ze in Amsterdam. Ze zijn ontzettend bezig om het in Amsterdam met die hotels wat te beperken, met de rare winkeltjes zoals een Nutella shop, alles wordt beperkt om minder volk in die stad te krijgen. Maar zo'n elitair evenement wat ook nog eens tegen het welzijnsbeleid van de gemeente zelf indruist, wordt dan gesubsidieerd.
Ja, hopelijk zit het Koninklijk Huis er niet achter. Is Dion Graus nog hulpvaardig in deze?
Ik heb af en toe goed contact met Dion over dit soort zaken en hij weet ervan. Maar op dit moment zijn we nog meer bezig met kennis hierover verspreiden. Dus het educatie aan paardeneigenaren en aan ruiters. En de maatschappij informeren, dus door dit soort gesprekken, om duidelijk te maken wat het probleem is. Dus wij zullen het rapport indienen. We hebben een rapport geschreven over die problemen in de paardensport. En dat zullen we indienen aan de Tweede Kamer, zodra we genoeg handtekeningen hebben. Dus we hebben een petitie op de website voor handtekeningen. En dan zal waarschijnlijk Dion Graus dat in ontvangst nemen.
Oké. Hoeveel handtekeningen heb je nodig en waar kunnen we tekenen?
Op de website van Dier en Recht kan je een handtekening zetten. En wij gaan deze petitie zeker nog een half jaar open houden in de hoop dat we toch 20.000, 30.000 handtekeningen halen. Het zijn er nu ruim 7.000.
Moet lukken, inderdaad. Kan men ook lid worden van de Stichting Dier en Recht en dan iets betekenen?
We hebben een testpanel, dus als vrijwilliger kunnen mensen lid worden. Maar je kan ook gewoon donaties doen en ook aangeven bij donaties waar je vindt dat het aan besteed moet worden. Dus of dat dan voor de kalveren of voor de paarden of voor de rashonden, raskatten besteed moet worden. En alle informatie mag ook telefonisch gesteld worden als mensen ons bellen of mailen. Als er vragen over zijn, dan beantwoord ik die graag.
Goed zo. Nou, Sarah, hartstikke bedankt voor deze toelichting. We gaan keep up the good work. We houden de vinger aan de pols. En ik stuur je nog een mailtje met de links van ons.
Hartstikke leuk, dankjewel.
Oké, toedeloe.
En succes.
Jo.
Potpoe, serieus, Jimentje en Dre. Op de Ether, live 88.3 FM stereo. Wow. Zo alsnog.
was een serieuze zaak. Dat was een serieuze zaak.
Totaal. Nee, we hebben ooit
zielige paarden gehad over. Patapoe is een paard.
Bij paardenshows hadden ze.
Patapaard.
Een voicemail. Mensen zitten mijn voicemail in te spreken. Ontzettend vervelend.
Terugbellen.
Ja, ik ga luisteren. Moet je dan ook nog. Moet jullie het helemaal dicht lullen terwijl ik dan moet luisteren?
Ik zit nu klaar.
Al die mensen die ik heb gebeld, natuurlijk. Laten we even gewoon.
Gewoon kijken, weer nog een keer bellen.
Of we Robin kunnen krijgen. Ja. Nee, dat ze het dus vroeger deden. Dat die paarden zo leuk met hun staart omhoog liepen. Dan namen ze een stuk gember. Kouden ze op die gember. En het staak is dan in de aars van het paard.
Vreemd.
Ja, het paardengemberen werd dat genoemd. Ja. Want dat die staart lekker omhoog ging. Het paard dat fikte af natuurlijk.
En terwijl Caligula gewoon zijn paard senator liet worden.
Ja, dat waren bij veel
dat
betere
is gewoon
tijden.
Dat zijn betere tijden.
Nee, echt niet. Oké, ik ga Robin...
Do your dance for me.
Waar is die snoer? Oh, hier.
Wie hebben we nu? Robin.
Robin,
is het dan een vrouw of een man?
Een vrouw.
Of transgender?
Oh nee, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet
maar. Een paard. Mr. Ed, ken je die nog?
Ja, die ken ik heel goed.
Pratende paard. Ken je? Dat is een Amerikaanse zwart-wit serie.
Hallo, ik ben Robin en ik ben
er. Weet je nog hoe het paard van Pippi Langkous heette?
Ja, Witje.
Witje?
Witje. Nee, Witje met een W.
Maar het slaat nergens op, het was een wit paard met zwarte stippen.
Ja,
maar die had ze er zelf
schimmel.
Op. Zwarte stipjes. Dat was eigenlijk een soort. Hoe heet die honden ook alweer? Reis met krenten?
Misschien is het Dalmatier.
Dalmatierhond was paard. Was.
Misschien worden we weggedrukt door Geert omdat hij in de bioscoop zit.
Ja, Jezus.
Hallo.
Ja, hallo. Geert, je spreekt hier met Bart van Patapoe Serieus, Sergio Mertje en Dre. Weet je, je bent live in de uitzending.
Aha, welkom volk van het internet en Nederland in het bijzonder. Ik kom iets vertellen over mijn belevenissen in Berlijn.
Ja, dat klopt precies. Dat is waarvoor ik je bel.
Gaat de paardenmeisjes.
Mediale heet het. En ook David Garcia was daar. Maar wat was het ook alweer? Waar ging het ook weer over? Kan je dat uitleggen?
Ja, dit is het lumineuze media kunstfestival in Berlijn. Het is vrij groot. Het is begonnen in de jaren 80 met een soort activistische en kunstzinnige videokunst. En... dat was een winkel in de Potsdamerstraße en ik woonde daar ook toen in die periode. Dus ik heb het begin daarvan mogen meemaken. En dat is langzaam, vooral in de jaren 90, uitgegroeid op een groot festival. En de laatste 10, 15 jaar is het een soort vreemde mix tussen theorie, het is niet echt academisch. Het is ook geen grote kunsttentoonstelling. Het is iets heel anders als Ars Electronica of zo. Maar het is wat kritischer. En bevindt zich op de rand van kunst en politiek. Dus er gebeuren zeker interessante zaken. En dit was het afscheid van Christopher Gunsing. En die is 9 jaar directeur geweest. Dus dat is best lang. En dit was zijn laatste editie en die heette The Eternal Network. En in deze keek hij als het ware terug op de jaren 90 en de internetcultuur uit die tijd. En het verschil zeg maar tussen de netwerken van toen en de platformen van nu. Dus dat was het centrale thema. Netwerk versus platform.
Oké, en heb je daar nieuwe inzichten kunnen opdoen?
Hele goede elementen in het programma, vond ik wel. Het gedeelte zeker over de kritiek, die is nu vrij gangbaar aan het worden op kunstmatige intelligentie. Dat hele deel, dat was heel goed, maar ja, vrij informatief, maar het is oké. Maar het betere gedeelte ging eigenlijk over ecologie en technologie en het hele debat over de urgentie van de actie die overal gevoerd wordt over klimaatverandering. En vooral ook ja, hoe daar nu vanuit kunst en theorie en kritiek eigenlijk naar wordt gekeken. Ja, dus dat gaat niet alleen maar over Extinction Rebellion of over Greta, maar het gaat ook wel over ja, wat wij vanuit onze zien, met onze ideeën, eigenlijk daar van vinden en dan aan bijdragen. Dus dat vond ik, er zaten hele goede dingen tussen. Dus de mensen die daar nu over nadenken, die inspireren mij zeer. Eentje daarvan was natuurlijk Bernard Stiegler uit Parijs. Hij heeft een hele groep om zich heen nu. En zelfs een hele campagne ook die heel expliciet daarover gaat. Hoe technologie en ecologie zeg maar volgens ons zouden moeten samenhangen. En die groep heet Internation. Dus als je daar naartoe wilt gaan, internation.world. Zo heet dat initiatief en die website. Dus dat is van Bernard Stiegler en die sprak daar Olga Grozinova en Matthew Fuller gaven ook nog een hele mooie lezing over een boek dat heet Bleak Joys. En dat is een vrij duister, duister boek. Zoals dat in Frankrijk noemen, wat daar eigenlijk ook tentoon werd gesteld, dat heet Collapsology. Dus de leer van de collapse. Bernard Stiegler is ook een van de filosofen die dat uitgebreid behandelt. Hoe zaken eigenlijk in elkaar vallen vandaag de dag.
Was er nog een update? Was er nog een update van de Techno Viking? Of die documentairemaker dan nog al failliet is of zo?
Nee, er was er opvallend weinig eigenlijk over memes. Dat viel me heel erg tegen eigenlijk. Ik had het wel verwacht. Documentaire en het hele verhaal, nee, ik heb dat verder niet. Daar zie ik terugkomen. Wel een aantal weken geleden. Toen was ik op een grote Critical Meme conferentie in Düsseldorf. Ook in Duitsland, niet ver hier vandaan. En daar werd de Techno Viking wel besproken. En die kwam daar ook nog te sprake. Maar goed, het is ook een soort oermeme. Dus het is niet zo verwonderlijk dat ze het daar wel over hadden. Ja. Maar transmediale ging eigenlijk een beetje over de netwerken in kunst en cultuur van de jaren 90. Dus het was voor mij ook wel een bizarre retro-ervaring eigenlijk. Omdat het daar ook voornamelijk ging over tactische media. En ook over Next 5 Minutes. Er was een hele reconstructie die David Garcia had gemaakt, ik geloof samen met Erik Kluitenberg, over de Next 5 Minutes events. En
me lay. Welcome to the SF Squeecast, in which a group of science fiction and fantasy professionals squee about things SF-nal in a never-ending panel discussion of vague positivity. I'm your moderator, Lynn Thomas. I'm joined today by Squeecast regulars Elizabeth Baer.
Hello.
Paul Cornell.
Good evening.
Seanan McGuire.
Howdy.
Catherine Valenti.
Hi.
I think Bear's dog Ace. And our very special guest, Sophia Samatar.
Hello.
Sophia's novel, A Stranger in Alondria, is available from Small Beer Press and fine booksellers everywhere. We're going to mix things up a bit this year, as many of our listeners know, and we have shifted our focus. So rather than doing the book report style of bringing an individual item to the cast to talk about, we're doing a series of basically your invisible cups of tea segments, where we're going to talk about a couple of topics in as positive a manner as we can manage. A note for our listeners, you may have noticed that there wasn't a podcast last month. We apologize. We did indeed record a podcast at Minicon live. However, we had some problems with the recording session, and then our technical producer decided to move house. And so on top of those two things, we're a little bit behind. He will have a chance, hopefully, in the next couple of weeks to edit everything and get it put together. So the Minicon episode at the moment is missing in action, but we promise it's coming soon. And this one may actually come out before the Minicon episode, in which case we deeply apologize, but we hope you stick around for it because it was raucous, to say the least. So there's your update on what happened to May's episode. It's still sitting on the computer we recorded it on. We're going to get there, I promise. So there you have it.
It's still in the Death Star.
It's still in the Death Star. Stay on target. Okay, so we're going to start today by talking about, this is a topic that Sophia actually suggested. We're going to talk about books that, when we read them for the first time, whenever that happened to be, gave us the, where was this when I was 14? Where was this when I was 16? Where has this been all my life? That feeling. Because I think that's one of the things that, draws us into being squeeful about stuff, is, having that experience. So that's where we're going to begin. And Sophia, why don't you kick us off by talking about a book that did that for you?
Well, one that did that for me really recently, there have been several. I've had this experience several times. And honestly, I find it a little bit frustrating because often these books have been around forever. They were around when I was a kid and I just didn't know about them. But the most recent one is Samuel R. Delaney's Tales of Neverion, of the whole Never Yona saga. I've never read these books. I never read it until about 2 weeks ago. The reason I picked it up was because I had seen a couple of people who had read A Stranger in Alondria and said, this reminds me of Tales of Neverion. And I thought, I had read a couple of Delaney's SF, more science fictional books. I had read Nova and Stars in My Pocket Like Grains of Sand, but I had never read the fantasy. And I picked this thing up and it blew my mind. It's the most amazing thing ever. And it's like almost as old as I am, I think.
Okay.
Sophia, I have a question for you.
Yes.
It's been so long since I read those. Is that the one with Awesome Gay Conan in it?
It is the one. It is the okay. one with Awesome Strapping Black Gay Conan that I am in love with.
And now we have our episode title.
Awesome Gay Conan.
Yes.
Yes. And it's the one where, you know, it deals a lot with slavery and with this. I mean, what's part of what's so complex about that character, who is a former slave, is that he's leading a slave revolt and he's liberating the slaves. But at the same time, on an erotic level, the master slave thing is very powerful to him. So he and his lover still like take turns wearing the slave collar for their erotic play, because it stimulates them. And at the same time, it does a really complex thing with, like, you know, what needs to be corrected in the world and what is somehow still very powerful to people in their private fantasies and possibly, you know, okay at that level. You know, I think the book is just doing something really challenging and complex with that, which I loved.
Excellent. Thank you, Sophia. Sorry, I had to just wrestle the cat off of the power strip because I didn't want her cutting us off in the middle of it.
Oh, it's going to be one of those podcasts.
It's going to be one of those podcasts. Yeah, I have Marie Cat down here being like, meow, 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 playing on the patch, like with her paw on the power button on the power strip, because apparently I am not paying enough attention to her.
Well, after the earlier demonstration, Ace has been exiled to his box. So...
I was just wondering, we're talking tonight about books one wishes one encountered when one was, young. Do you think your reaction would have been different when you were young? Do you think it would have blown our minds when we were that age?
That's a really good question. I think when I read Tales of Neverion, what I thought was not that I would have wanted it when I was, you know, 12, but that when I was, say, 28, and I was writing, you know, the first draft of A Stranger in Alondria, I it would have been incredible. It would have been incredible to me to have read that book. And, you know, it wasn't easy for me to get books at the time that I was writing because I was in South Sudan and they weren't very accessible. But I also just I just didn't know about it.
But people have compared it to your work. So I don't know, would it have been too much of an influence? Would it have been, how can one say? I don't know.
That's a good question too. I don't know what too much of an influence is.
I'm not sure either. No.
Go ahead, Sophia. You first.
No, I'm just saying that I think, you know, what's too much influence? Influence me, world. Influence me, literature. I don't know.
What I was going to say is that you may actually have been influenced by it without knowing it. I recently had the absolutely joyous experience of handing my boyfriend, Scott Lynch, Roger Zelazny's Amber novels, which he had never read, even though you would not believe that to read Scott's work. And he was just completely blown away by reading them because he could see the influences that he had internalized secondhand from people like Stephen Brust. And of course there's, you know, Zelazny's influenced by Liber, and it's, so this is part of that long conversation thing. But I think that finding that influence in yourself when you didn't know it was there is one of the coolest things. For me, anyway.
I completely agree. I wish I understood how it worked more.
But you probably caught it from somebody who caught it from Delaney.
So basically it's
social disease.
It's a social disease.
Literary influence is a social disease.
I like it.
It makes a certain amount of sense. So, Sean, and I'm going to put you on the spot. Are there any books that in your reading experience at the time that you read them, you were like, I wish this had been around when I was before this. I wish I had found this before this.
I don't normally wish I had read things as a kid, both because I read so much as a kid that I think I would have died of starvation if I had had anything more to read. And because I'm really glad that I read a lot of incredibly problematic shit when I was a kid. Mm-hmm. Not because I'm glad it's problematic, but because I look at it now and I'm like, I could not love this if I read it now, understanding it the way I do. You know, it's like the first time I rewatched Revenge of the Nerds as an adult and realized that it's an incredibly rapey movie. It's actually really upsetting. But I got to have years of loving it and not comprehending how incredibly misogynistic and uncool it was. And that was nice. My experiences tend more toward Why Didn't You Tell Me? Mm-hmm. I Transmetropolitan, which was a Warren Ellis comic. All of my friends knew about it and apparently decided that it just wasn't my thing, so they didn't need to tell me it existed. Like, when I called them on it, they literally said, I just didn't think you'd like that. So I didn't find out about it till it was almost over, and took my vicious revenge by basically writing a Transmetropolitan pastiche zombie trilogy and making them all read it. Like, see how much not my thing it was? Screw you guys. And then recently I was doing a TV tropes crawl and found the page for this series of novels that sounded interesting, and then got my wires crossed and thought that it was a different series of novels. And so went on Twitter and asked if anybody knew anything about these laundry books that were apparently quite good. And Charles Straw sent them to me because he is a sweetheart. And then I yelled at all my friends for like a month, all of them. Because I'd go, have you heard of The Laundry? It's math and magic and governmental politics, and it's amazing. And they're like, oh, yeah, I've been reading those for years. And then I became somewhat violent and uncool. So, yeah, not so much with kids, just a lot of
well,
adult
Sean, and
discovery.
If you don't know about it now, I'm telling you about Rat Queens.
I love Rat Queens so much! Oh, my God! I got to talk to the creators, and like we had a whole thing, and we wound up with a small radio play happening in front of the booth accidentally when someone came up and started quoting Betty at me, and I turned around and started quoting D at her, and then we osmosed, and then I got bumped off of D by a lady who was like, fuck you, D is me, and then I had to be Hannah for a while, but it turns out I'm a really good Hannah because I talk really quickly. It was awesome. It's the best book ever. I love you.